wenn wunderbar. Gazing down on the Jungfrau from our secret shelly for two. Let the strings be in line and the moonlight's alright for the joy of a dream come true. La la la. Wunderbar, 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 wunderbar. Oh, hello, that's so wonderful.
dedicated to all those hardcore.
Dichtkunst, hoe al die mensen in al die landen die aan die oorlog deelnamen betrokken werden bij die oorlog.
Heb je nog tijd voor om een gedichtje te lezen?
Ja, ik zal een stukje doen. Ja, dat is een stukje van Gorter, onze eigen Nederlandse Herman Gorter. Die schreef een groot gedicht Pan. En dan heeft hij het op een ogenblik over vanaf het riviertje de IJzer tot de Alpen, vanaf de Oostzee tot aan de Karpaten, aan Dardanellen en de Caucasus, aan de scheiding van Alpen en Italië, in Rusland, op de Balkan en in Azië, in Afrika en op de zeeën vermoorden de arbeiders elkander. Verstikt in de gassen, vermoord door de kogels, vaneengereten door de mijnen lagen de arbeiders over de aarde. Geofferd door de heersenden, de almacht van het kapitaal. Om het bezit der aarde aan hen te brengen lagen de arbeiders dood en in stukken over de hele aarde. De aarde was vol in het prachtig licht van mei. En de glinsterende zee dreef vol van hun lijken. Miljoenen, miljoenen, zoals de wereld nooit zag.
Nou, dat is de vrolijke kost om mee af te sluiten. Dankjewel, Aukje.
Ja, het is wel heel erg mooi, hoor, dit
boek. Dat klinkt ook mooi. En vol met gedichten, dus niet alleen van Gorter, maar van vele anderen ook.
Ja, en uit alle landen. Ook mensen uit Afrika, dus Arabische gedichten. En mooi vertaald, voor zover ik dat kan beoordelen. Prachtig boek. Het lijf in slijk geplant heet dat boek. En het grote essay daarover, dat heet Europa, Europa.
Het lijf in slijk geplant en het boek Europa, Europa.
Het is uitgegeven bij Ambo Manto.
En het andere boek was Leven en Lot van Wassily Grossman. Dankjewel, Aukje.
Okay.
Het NOS-journaal.
Het nieuws gelezen door Mark Visser.
Op het stadhuis van Almere zijn zeker 30 gemeenten bijeen om te praten over het drugsbeleid. De Wietop is een initiatief van burgemeester Leers van Maastricht en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Sommige burgemeesters zijn het drugstoerisme en de overlast die ermee gepaard gaat zat. In Amsterdam zijn 7 Oost-Europeanen aangehouden voor mensenhandel en handel in drugs. Het zijn Roemenen, Hongaren en Albanezen. Onder de verdachten zijn 2 vrouwen die door de politie ook als slachtoffers worden gezien. Ze werden gedwongen tot prostitutie. De Consumentenbond en de luchtvaartsector hebben een akkoord bereikt over een geschillencommissie voor de luchtvaart. Passagiers kunnen voortaan bij die commissie terecht met klachten over bijvoorbeeld vertragingen. En in Birma is achter gesloten deuren een populaire komiek veroordeeld tot 45 jaar cel voor het organiseren van een eigen hulpactie na de orkaan Nargis. De komiek Zarganar werd in juni opgepakt nadat hij in buitenlandse media kritiek had geuit op het militaire bewind. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws.
ANWB verkeersinformatie, 160 kilometer file en wel wat problemen voor het verkeer vanmiddag in het noorden van het land. Problemen of gladheid door sneeuw en hagelbuien. De rest van het land, ongelukken, allerlei problemen veroorzaakt door de storm van vanochtend. De lange files die zijn op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muidenberg 8 kilometer. En van Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en Laren 8 kilometer. Het heeft te maken met stormschade. Vanuit Amsterdam naar Amersfoort is de weg dicht tussen Blaricum en Laren. Er dreigt een boom over de weg te vallen. Verder druk vanmiddag op de A2 vanaf Amsterdam via Utrecht op weg naar Den Bosch. File rijden op diverse plaatsen. Vanaf Eindhoven naar Utrecht op de A2 tussen Vught en Rosmalen 6 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A7 Zaandam-Horen tussen knooppunt Zaandam en de afrit Weidewormer 5 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht bij de afrit Weidewormer. Van Utrecht naar Den Haag file tussen Bodegraven en het Gouwe-aqueduct. Dat heeft te maken met een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven gebeurt een ongeluk. Er kantelde een vrachtauto bij knooppunt Paalgraven. File rijden vanaf knooppunt Bakhoef, ruim 4 kilometer. Het verkeer kan beter omrijden vanaf knooppunt Ewijk via de A73 en de A67. Ook treinreizigers hebben vanmiddag te maken met veel vertraging. Er gebeuren allerlei dingen. Er zijn sein- en wisselstoringen. Er waaiden bomen over het spoor en er waaiden ook dingen in de bovenleiding. Vooral bij Amsterdam, bij Utrecht en bij Amersfoort is de vertraging het grootst. En die vertraging is variërend van een half uur tot drie kwartier.
Dit is Radio 1 Villa VPRO.
Welkom terug voor nog een half uur VPRO. En daarin aandacht voor het Diaz-proces, het laatste deel van een drieluik. 7 jaar en 3 maanden had de rechtbank in Genua nodig om tot een uitspraak te komen in het proces tegen een aantal van de hoogste politiemensen uit Italië. Donderdag 13 november was het zover. 13 politiefunctionarissen werden vrijgesproken, 16 werden veroordeeld. Aanleiding was het optreden van de politie tijdens de G8-top van 2001, waar buitensporig veel geweld aan te pas kwam. 1 demonstrant werd doodgeschoten. Andere gearresteerde demonstranten werden in een politiekazerne mishandeld. Verslaggever Yvonne Scholten maakte een reconstructie van 7 jaar procesgang.
Terug naar zaterdagavond, 21 juli 2001. Het is even voor middernacht. De G8-top is afgelopen. De regeringsleiders zijn naar huis en de meeste demonstranten ook. Alleen wie trein of vliegtuig gemist heeft, heeft onderdak gevonden in de Diaz-school aan de rand van de stad Genua. En door de gemeente afgestaan als een slaap- en mediacentrum voor de demonstranten. De meeste liggen al te slapen. De Britse journalist Mark Kovel staat bij het hek op een vriend te wachten als hij een groep Italiaanse politieagenten op zich af ziet komen.
I was shouting, you know, journalist, stamper. One cop said to me in English, you are not journalist, you are Black Bloc. We are going to kill Black Bloc. And that's when I knew I was in serious trouble.
Ik heb geroepen dat ik van de pers was, stamper. Maar ze zeiden dat ik van het Black Bloc was, van de groep die geweld had gepleegd, en dat ze me af zouden maken. Ik ben totaal in elkaar geslagen. Ik had gebroken ribben, mijn hand was kapot geslagen. En toen ik hier lag voor het hek, kwam er een nieuwe groep politiemensen op me af.
Because I'm a very light person, I'm only like 8.5 stone in weight. You know, one of the cops managed to hook me under his foot and lift me up into the air.
Ik ben maar een klein mannetje, maar er kwam een agent op me af die me zo, hup, de stoep af en op straat heeft geschopt alsof ik een voetbal was. En zijn collega's stonden er gewoon bij te lachen. Ik had toen een geperforeerde long en ik zat onder het bloed, maar ik was nog bij bewustzijn.
I began to hear very loud screaming coming out of the building. In a way I knew what was going to happen to them because it already happened to me.
Ik hoorde de politie de school binnengaan. Ik hoorde geschreeuw en ik wist wat daar gebeurde. Want ik had het allemaal zelf net meegemaakt.
300 agenten dringen de school binnen. Mark Kovel wordt enkele uren later in coma naar een ziekenhuis vervoerd. Een paar dagen later vertelt hij de BBC.
It was just endless. I really thought I was dying. It's a horrible thing when you hear your bones breaking inside you.
I telefoni sono isolati. I telefoni sono isolati.
Tegenover de Diaschool ligt het gebouw van Radio Gap, die al dagen verslag doet van de gebeurtenissen in Genua. Ook daar valt de politie binnen.
De politie heeft het hek van de school geramd met een jeep. Ze zijn nu bezig om de deuren te forceren.
Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sciopero in diretta. Radio Gap sta per essere bombardato.
Rustig jongens, rustig allemaal. Steek je handen in de hoogte, geen weerstand bieden. We hebben niks te verbergen.
Vediamo quel tavolo, noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
Luisteraars, als jullie ons nog horen, vertel iedereen wat hier gebeurt. De politie komt nu de studio binnen. Ze hebben allemaal de wapenstok getrokken.
Contro il muro. Tegen de muur. En dan is de radio stil. BBC-journalist Bill Hayton was op dat moment in het gebouw. 5 jaar later staat hij als getuige in de rechtszaal in Genua.
I tried to call the BBC to make a report.
Io ho cercato di chiamare la BBC e fare un rapporto.
I was literally 30 seconds from that interview.
Bill Hayton vertelt de rechtbank in Genua dat hij die 21ste juli 2001 probeerde om de BBC te bereiken. Het is een paar minuten voor middernacht en om 12 uur heeft hij uitzending. Als hij al met de telefoon in de hand klaar staat, wordt het werken hem onmogelijk gemaakt.
And he made it very clear in Italian that I was not to do the interview. Everybody who had been on that floor was now lined up against the wall like this.
Hij wordt gedwongen met de handen in zijn nek een half uur lang tegen een muur te staan. En zodra de politie vertrokken is, gaat hij naar de school aan de overkant, naar de Diaschool.
There was a lot of blood and destruction, and the place was on the ground floor was completely smashed up. There was a side room, I think.
Op de benedenverdieping was het een totale chaos, echt overal bloed en vernietiging, bloed op de verwarmingen, op de grond. Ik zag een zijkamertje waar alle computers kort en klein waren geslagen. In een gang waren bloedplassen zo groot als dit tafeltje waar ik nu sta te getuigen.
It just didn't look random. It looked like people had been beaten up in an organized way.
Het leek alsof het systematisch was gebeurd, alsof de mensen in hun slaapzakken hadden gelegen op een afstandje van elkaar en daarin afgeranseld waren.
Smashed so hard in their sleeping bags that was where the blood was.
De Duitse Lena Zulke was naar de 4e verdieping van het schoolgebouw gevlucht en had zich daar in een bezemkast verstopt.
Ik geloof dat we daar nur ganz kurze tijd drin gestanden. Daar hoorde man schon so schwere Stiefeltritte den gang lang komen en man had geräusche gehoord.
We hoorden door de gang zware laarzen aankomen en een geluid alsof er met stokken tegen de muren werd geslagen. De deur werd opengetrokken en wij stonden daar met onze handen in de hoogte. Er waren minstens 10 of 15 agenten. Eén agent kwam op me af en trok me aan mijn haren dat hok uit. En de anderen sloegen met hun wapenstokken in op mijn hoofd, op mijn schouders. Ze hebben me tegen de muur gegooid. Er zaten haken aan de muur, jassenhaken, en ik dacht dat ik gespietst zou worden.
Dan word ik weer opgehoben van de politie en tegen die wand geschmissen. Aan de wand waren zo haken voor de jakken, om die jakken af te hangen. Und ich hatte das Gefühl, die spießen mich auf, wenn die mich dagegen schmeißen.
Ich bin auf den Grund gefallen und sie sloegen maar door. Ich hatte das Gefühl, dass hoe harder ich kreunde, hoe mehr Losse erin hatten, um me te slaan. Ze schopten met hun laarzen en ze trapten ons door de gang. En toen hebben ze me van de trap afgegooid. Ik hield mijn handen voor me uit en terwijl ik naar beneden viel, sloegen agenten met hun wapenstokken op mijn handen. Dat was de eerste trap.
Waren wir bei der zweiten Treppe. Ein Polizist hat mich aufgehoben und an den Haaren die Treppe runtergeschleift. Er hat mich hinter sich hergezogen.
Bei der zweiten Trap bin ich durch einen Agent an meinen Haaren nach beneden geslurrt. Onderaan die trap stonden agenten in een cirkel om me heen en hebben me op mijn buik en mijn borsten geslagen.
Denn das nächste, was ich weiß, ist, dass ich auf zwei Personen geschmissen wurde, die im Gang lagen. Die haben sich nicht bewegt und ich habe sie auf Englisch gefragt, ob sie leben oder tot sind.
Ich muss toen ein Tijdje buiten Bewusstsein sein geweest. Want het volgende, wat ik me herinner, ist, dass ich boven op twee andere Menschen lag. En dass ich sie in het Engels vroeg, ob sie noch leefden. Maar ich kreeg geen Antwort. Ich war so verschrikkelijk bang. Ik dacht dat ze me dood zouden slaan. Ik lag daar in de gang, ik kon me niet meer bewegen. En agenten die voorbij kwamen, spuugden me in mijn gezicht.
Ik lag met de kop aan die wand. De politie is dan aan ons voorbij gegaan. En jeder had me ins gezicht gespuckt.
Toen kwamen andere mensen en die probeerden me in een plastic zak te stoppen. Ik was zo waanzinnig bang. Ik dacht dat ze het deden omdat niemand mocht zien hoe we toegetakeld waren.
En die willen niet dat man ziet wie we aussehen.
Het is bijna 4:15.
ABN AMRO en Fortis Bank Nederland gaan samen verder. Dat melden ingewijden aan de NOS. Daar verluidt zal minister Bos zo meteen bekendmaken dat de integratie wordt voortgezet. Het verzekeringsdeel van Fortis wordt wel apart verkocht. Fortis Nederland en het Fortis deel van ABN AMRO kwamen begin vorige maand in handen van de staat. Sindsdien is er veel gespeculeerd over wat er verder zou gebeuren en of de integratie zou doorgaan.
Bedankt, Mark Visser. We gaan terug naar Genua, waar de politie in de beklaagde bank staat voor buitensporig geweld tijdens de G8-top van 2001. Yvonne Scholten maakt een reconstructie van 7 jaar procesgang.
Terug naar de nacht van 21 juli 2001. Parlementariërs, advocaten en journalisten hebben gehoor gegeven aan de oproep van de radio om naar de Diasschool te komen. Een getuige.
La zona era cinturata, per cui noi quando siamo arrivati abbiamo visto una scena di tipo cileno.
De hele wijk was afgezet. Het leek Chili in 1973 wel. Overal werden mensen door de politie in bedwang gehouden. Met hun armen op hun rug gebonden, sommigen lagen op de grond, anderen zaten op hun knieën. Allemaal mensen die, dat hebben we later begrepen, niet eens gearresteerd waren, maar om veiligheidsredenen werden vastgehouden. Er had zich een groep verzameld van advocaten, parlementariërs, journalisten, maar ook wij mochten er niet door. Wel kregen we te horen dat er eerst toestemming moest komen van de verantwoordelijke. Maar op onze vraag wie die verantwoordelijke dan waren, kregen we geen antwoord.
Parlementari telefonavano a Roma al ministro dell'interno, al questore di Genova e tutti quanti facevano muro sostanzialmente.
Een paar parlementariërs hebben geprobeerd de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de politie in Genua te spreken te krijgen. Maar die kregen ook nul op het request. We zijn er toch in geslaagd om dichter bij de school te komen en zagen voor het hek een man liggen in een enorme plas bloed. Later zagen we allemaal brancards naar buiten komen en toen een aantal bodybags. Daar schijnen ze in beslag genomen goederen in te hebben vervoerd, maar op dat moment dacht iedereen natuurlijk dat er doden waren gevallen. Er reden tientallen ambulances af en aan. Er vloog urenlang een helikopter boven ons hoofd. Ik denk dat die tot 10 meter boven ons hoofd kwam. We kregen echt het gevoel dat ze ons aan zouden vallen.
Era, come dire, come essere nel mezzo di un colpo di stato. No.
We dachten dat er een staatsgreep gaande was. Alles wat we voor onze ogen zagen gebeuren, het geschreeuw dat uit het gebouw kwam, de gewonden die naar buiten werden gedragen, de algemene indruk was dat zoiets alleen mogelijk was als er of een staatsgreep gaande was, of de politie de zekerheid had dat ze van hoger hand, van zeer hoger hand, gedekt was. Het was angstaanjagend.
Ik wist of het zou paoren. Ja.
Kijk. In hoeverre de politie die nacht inderdaad opdracht kreeg van hoger hand, is een onopgeloste kwestie. In de centrale van het politiebureau van Genua bevond zich die nacht vicepremier Fini, de rechtse coalitiegenoot van Silvio Berlusconi. Wat hij daar precies deed, zou alleen in een parlementaire enquête opgehelderd kunnen worden, maar die enquête is er nooit gekomen. De Italiaanse politie is zowel voor de linkse als voor de rechtse partijen een onaantastbaar instituut. Des te opvallender was het dat de rechtbank van Genua toch de moed had om in 2001 een proces te starten. Officier van justitie Zucca deed jarenlang onderzoek waarbij hij de maximale tegenwerking ondervond. Het lukte hem niet om de agenten te identificeren die die nacht in de school waren. Iedere chef verwees naar andere politiekorpsen en in het donker had niemand iets gezien. Uiteindelijk besloot hij om niet de agenten zelf, maar de verantwoordelijke chefs in staat van beschuldiging te stellen. De verslagen van de verhoren beslaan tienduizenden pagina's en bevatten soms bijna hilarische passages. Luistert u naar een nagespeelde scène. Officier van justitie Zucca verhoort een politiecommandant die beweert dat bij de inval in de Diaz-school heftig verzet zou zijn gepleegd van de kant van de mensen die er lagen te slapen.
U rukte dus op naar de ingang van de school. Wat gebeurt er?
Juist, ja. Ik was dus de laatste en op een gegeven moment had ik de indruk dat er iets naar beneden viel. Ik was dus de laatste in de rij, althans in de rij van agenten die uitgerust waren met wapenschild. Dus toen ben ik, laat ik het zo zeggen, ik ben tegenover mijn mannen gaan staan. Mijn mannen stonden achter, dus ik was de laatste. En of er achter mij ook nog personen waren, kijk, dat kan ik u niet met zekerheid zeggen. Ik kan u wel uitleggen waarom. Ik heb mijn mannen bevel gegeven om de wapenschilden omhoog te houden. Als een soort beschermende laag. Want ik zag dus dat er iets naar beneden viel. Dus om mijn mannen te beschermen...
Een ogenblik, alstublieft. Wees u zo vriendelijk. Ik geloof dat ik niet begrijp.
Ik stond dus tegenover mijn mannen, tegenover de deur. Dus mijn mannen waren achter mij en toen zag ik iets vallen.
U zag iets vallen?
Ik zag iets vallen. Kunnen brokken steen geweest zijn of ijzeren bouten. Ik heb met ze niet op gaan rapen, begrijpt u? Het was donker, het kon van alles en nog wat zijn.
Maar zag u ze of voelde u dingen op u neerkomen?
Ja, ik voelde wel iets op mijn helm. Het kunnen stukken steen zijn geweest of tegels of ijzeren moeren of wat dan ook. Maar zoals ik al zei, het eerste waar ik aan dacht, dat waren mijn mannen natuurlijk. Dus ik gaf ze opdracht.
U heeft eerder verklaard dat er verschillende stompe voorwerpen werden gegooid.
Ja, ik ben ze niet op gaan rapen. Maar ik kan u verzekeren dat ik geluid heb gehoord op mijn helm.
En hoe vaak heeft u dat geluid gehoord?
Verschillende keren. Dus ik gaf mijn mannen opdracht om...
Hoeveel verschillende keren?
Ja, nou moet u weten dat we net een nieuw type helm in gebruik genomen hebben. Een speciaal soort helm. En het rare is dat het geluid van vallende voorwerpen op deze helm heel anders is dan op onze oude helmen. Kijk, als ik mijn oude helm had opgehad, dan had ik u precies kunnen vertellen wat het was. Een steen of een fles of een stuk ijzer of weet ik veel. Maar met deze helmen, begrijpt u, het is niet dat ik u niet ter wille wil zijn natuurlijk.
Ik geloof dat we elkaar niet begrijpen. Ik vroeg u hoe vaak u getroffen was.
Ja, minstens 2 keer. Ik heb in ieder geval 2 keer iets gevoeld.
Collega's van u hebben verklaard dat het stenen en flessen regenden boven uw hoofd.
Ja, dat zijn hun verklaringen. Ik probeer u nu zo exact mogelijk...
En hoorde u ook dingen vallen op de omhooggeheven schilden?
Op de schilden? Ja, dat herinner ik me niet. Nee, dat herinner ik me nou toch werkelijk niet.
Van al die hoge functionarissen is er de afgelopen 7 jaar niet 1 op non-actief gesteld. Sterker nog, ze zijn allemaal in rang bevorderd. En de bekendste is inmiddels hoofd van het Italiaanse bureau terrorismebestrijding. Omdat ze niet persoonlijk aan het mishandelen hebben deelgenomen, zijn ze in staat van beschuldiging gesteld voor valsheid in geschriften, achterhouden van bewijsmateriaal en valse getuigenis. Zo zijn in juli 2001 aan de pers 2 Molotov-cocktails getoond die in de school gevonden zouden zijn en die het gewelddadige optreden moesten rechtvaardigen. De officier van justitie wist onweerlegbaar aan te tonen dat die Molotov-cocktails er door de politie zelf zijn neergelegd.
Operativo.
La Marescalla.
Sì.
Tussen de processtukken bevindt zich de registratie van een telefoongesprek. Een flirterig telefoongesprek tussen een politieagent en de centraliste van het hoofdbureau van politie.
Maar lei il maresciallo l'altro, quell'altro là, Nicola.
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 Het is de dag na de dood van demonstrant Carlo Giuliani en de centraliste constateert giechelend dat ze er al één te pakken hebben. Mogen ze allemaal creperen, zegt ze letterlijk. De stand is 1-0. De verhoren van de politiemensen leiden vaak tot ongekende woede-uitbarstingen in de rechtszaal.
Non posso io con questo controcando fare un esame e posso affrontare l'imputato dicendogli una cosa, prendendomi la responsabilità.
Eenmaal in al die jaren geeft een hoge politieman toe dat hij gelogen heeft.
Per me stava morendo, se vuole sapere questo. Per me questa ragazza stava morendo là davanti. Oltre
all'intervento di questa. Hij zag in de Diaschool een zwaargewond meisje op de grond liggen. Hij dacht zelfs dat ze stervende was. Verderop zag hij agenten inslaan op mensen die uitgeteld op de grond lagen. Waarom vertelt u dat nu pas? Vraagt de officier van justitie.
Perché non l'ha detto prima questo?
Perché il senso d'appartenenza in un momento così difficile di strepito storico per tutto.
Omdat je bij de groep hoort. Esprit de corps. Omdat je op zo'n moeilijk moment je collega's niet af wil vallen. Ik kom uit een politiefamilie. Ik heb de moed niet gehad om zulke ernstige misdragingen wereldkundig te maken.
Het blijft bij deze ene bekentenis. De meeste politiemensen zwijgen of ze weten zich niets te herinneren. Begin dit jaar is het woord aan de belangrijkste advocaat van de politie.
Alla Polizia di Stato è stato riconosciuto in medaglia di bronzo al merito civile. Un attestato di pubblica meritenza al valor civile.
Hij begint zijn pleidooi met een opsomming van alle gouden, zilveren en bronzen medailles die de Italiaanse politie in de lange loop van haar bestaan heeft verworven.
3 cavalieri dell'Ordine Militare d'Italia, 16 medaglie d'oro al valor militare, 979 medaglie d'argento al valor militare, 2256 medaglie d'oro al valor militare.
Vervolgens merkt hij op dat het allemaal veel erger had kunnen zijn. De gemeente Genua had meer dan 600 bodybags besteld voor het geval dat.
Il comune pare avesse acquistato 600 sacchi per poter ovviamente ricoverare i cadaveri.
Zoveel doden zijn er niet gevallen, concludeert de advocaat van de politie. Dus in zekere zin valt het allemaal erg mee.
Non verrò certamente io a negarvi che alla Diaz ci sono stati episodi di violenza. Ci mancherebbe altro.
Tja, ik wil niet beweren dat er in die school helemaal geen geweld is gebruikt. Maar waar gaat het nou eigenlijk om, meneer de rechter? Hooguit 5 minuten agressiviteit. En die agressie is toch ook wel begrijpelijk. Ze verwacht in die school zeer gewelddadige types aan te treffen. Dus dan sla je er eerst op los. En dan zie je wel verder.
Prima picchia un attimo, poi vedremo.
Rai GR3. 16 assoluzioni e 13 condanne, questo dopo 10 ore di Camera di Consiglio, la decisione del Tribunale di Genova.
13 november kwam na ruim 7 jaar de lang verwachte uitspraak. 13 veroordelingen en 16 maal vrijspraak. De veroordelingen betreffen allemaal de lagere rangen en de vrijspraken allemaal de hogere rangen. Overigens gaat ook voor de veroordeelden heel binnenkort de termijn van verjaring in, zodat uiteindelijk niemand gestraft wordt voor de ernstige mishandelingen in de Diaschool.
Siamo ovviamente soddisfatti una sentenza che rende giustizia dopo 7 anni di processo.
De regering Berlusconi reageerde bij monden van de minister van Defensie onmiddellijk positief.
Visto l'articolo 544 del codice procedura penale riserva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.
In de rechtszaal werd emotioneel gereageerd op de uitspraak.
Vergogna!
Vergogna. Schande, scandeert het publiek in de rechtszaal. De Engelse journalist Mark Koval, die bijna werd doodgeslagen, heeft dan weinig woorden genoeg.
I feel sorry for Italy.
Arm Italië. De burgemeester van Genua heeft opnieuw opgeroepen tot een parlementaire enquête. Die zal er zeker niet komen. Silvio Berlusconi heeft de absolute meerderheid in het parlement en is populairder dan ooit.
Tot zover het Diaz-proces in Genua. Alle drie de uitzendingen zijn te beluisteren en te podcasten op www.vpro.nl/bureaubuitenland. Samenstelling Yvonne Scholten, techniek Alfred Koster. Morgen. Argos, wat gaan we doen? Joost Wilgehoff in Argos morgen.
Ja, voor het eerst komt de wachtcommandant aan het woord, die bij de Schipholbrand dienst had. Mm-hmm. En hij zal daar zijn verhaal doen en een toevoeging geven bij het nieuws dat Nova vorige week ook al had. Dat er nog een andere brandhaard was.
Kijk, het sluit goed op elkaar aan. En Simone Wijmans in kassa?
Superman helpt een klant van Ziggo. Zijn telefoonnummer werd zonder enige aanleiding aan een ander gegeven.
En zo hebben we zomaar tijd over voor het e-mailadres. Boy, schreeuw het.
Wielen@vpro.nl.
Dankjewel.
Yeah. Ik zit hier met Hans van der Velde, die alles weet over de spaarproducten van ING.
Ja, voor de zakelijke markt dan, hè?
Oké, dat is helder. Zeg Hans, als ik jullie advertenties lees, kunnen klanten toch wel een heel aardig rendement halen uit hun spaargeld.
Ja, overtollige liquiditeiten noemen wij dat.
Ja, ik wou niks had.
Ja, anders ik wel. En wat het rendement betreft, onze tarieven zijn op dit moment behoorlijk scherp, hoor, al zeggen wij dat zelf.
Maar dat roepen al die banken.
Ja, zou kunnen. Maar bij ING krijg je ook een persoonlijk advies over de spaarmogelijkheden voor je onderneming.
Oké, zeggen ondernemers die op zoek zijn naar een scherp rendement op die overtollige liquiditeiten, wat moeten die doen?
Nou, die maken gewoon een afspraak met een adviseur of ze kijken op www.ing.nl/zakelijk.
Nou, dat is duidelijk. Dus ondernemers, actie zou ik zeggen.
Denkt u er ook wel eens over na om straks, na uw dood, de wereld iets goeds na te laten? Iets dat iedere nieuwe dag opnieuw tastbaar bijdraagt aan wetenschap, cultuur, mens, natuur, dier of milieu. Neem dan een goed doel op in uw testament. Want goede doelen werken samen aan een betere wereld.
Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten. Bel voor informatie 0900 2100 200.
Lokaal tarief.
Waarom doen wij wat we doen en waar komen onze oer-Hollandse tradities vandaan? Het Alledaagse Leven is een nieuwe verzamelreeks over tradities en trends in Nederland. Deel 1 en 2 liggen nu in de winkel voor de prijs van 1, slechts €5,95. Ga snel naar hetalledaagseleven.nl.
Als deze commercial eindigt, sterft er ergens een kind. Ziek geworden door vuil water en slechte hygiëne. En dat herhaalt zich elke 20 seconden. Daarom legt UNICEF waterpompen en toiletten aan en leert moeders de basisregels van hygiëne. Kindersterfte moeten we stoppen. Schoon water voor elk kind. Word nu lid op unicef.nl.
Het is tijd voor de Rabobank. Tijd voor een vraag, tijd voor een antwoord. Ja, waarschijnlijk heeft u ook geen vragen meer. Want als u overstapt naar de Rabobank, regelt uw accountmanager alles voor u. Zoals het overzetten en regelen van uw cashmanagement. Zodat overstappen voor uw bedrijf geen onderneming wordt. Kijk op rabobank.nl/welkom. Soepel overstappen met de Rabo Welkom Service voor bedrijven. Het is tijd voor de Rabobank.
Dit is Radio 1.
4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser.
ABN AMRO en Fortis blijven samen. Zalm, nieuwe topman. AD komt in Belgische handen. En 100.000 extra treinen in nieuwe dienstregeling. ABN AMRO en Fortis Bank Nederland gaan samen verder. De nieuwe topman wordt oud-minister Zalm. Premier Balkenende zei zojuist dat het kabinet heeft gekozen voor het samengaan van de bankdelen.
We willen een krachtig bedrijf waar werknemers en klanten vertrouwen in hebben. Een bedrijf dat bijdraagt aan een sterke en gezonde financiële sector in Nederland en dat zorgvuldig omgaat met onze investeringen. Op grond van die analyse heb ik de conclusie getrokken dat we streven naar de vorming van één nieuwe, sterke Nederlandse bank en dat aangekochte verzekeraars daarin niet worden geïntegreerd in een bankverzekeringsbedrijf.
De verzekeringsdelen van Fortis doen dus niet mee aan de integratie. Het kabinet wil nog zeker enkele jaren in de banken blijven.
On the one hand, it's a lobby campaign, so it encompasses a manifesto. And on the other hand, we're also building coalitions on undocumented refugees and migrants' access to education and employment.
Beautiful. Yeah. And how is it going so far?
Well, it's going pretty well, but it's a... It's a difficult, sensitive issue, but by now we have collected over 2,000 people who have signed the manifesto, and among others, also some prominent Dutch leaders like Ruud Lubbers and Jan Pronk and Herman Wijfels. So those are quite big names, and also some organizations have signed the manifesto, like Oxfam, NoVib, Cordaid, Doctors van de Wereld. So there's quite some support right now, so that's good.
Beautiful. Undocumented refugees.
Yeah.
I know what does it mean, but for our listeners, what do you mean by undocumented refugees?
So last year I worked for an organization in Wageningen, which was supporting undocumented refugees. And these are people that are often stuck in limbo. So they don't have the right documentation papers. They have been rejected in the asylum procedure, but they cannot be deported because they lack these papers. So they're basically stuck here. But by law, they are excluded from social, economic, and political life. So the Dutch, there's legislation in place. It's called Wet Arbeid Vreemdelingen. I think it's called the Foreign Nationals Employment Act. And this actually states that these people are not allowed to work. So they are not allowed to participate in society. And this leads to a variety of problems, among which like health problems. And as organizations who are working closely with these people, we felt compelled and the responsibility to raise our voice and to start this campaign to increase the opportunities to work and study. So yeah.
About how many? I mean, do you have numbers about how many refugees are we talking about?
In Holland, well, there are approximately 35,000 undocumented refugees and migrants in the Netherlands, according to a WODC report from 2013, yeah.
So they must be now quite more.
Yeah, so, well, what we see is that this group consists of subgroups. So there are some people here that came here to work, and they're currently working in the black sector, the black economy, so to say. Others are here because they have a child who does have a Dutch nationality, and they want to see them grow up. And others are here because they are stuck in limbo. So this is the group that I just described as well.
Nice.
Yeah.
Do you already started with the schools or education programs for them?
We didn't start a program. But what we do is we contact schools and institutions, and we try and ask them, are there possibilities to allow undocumented to participate in your course? And so that's what we do. But because it's against the law, it's a bit hard.
Does it work all the time?
No, yeah, exactly. And there are fines, especially concerning employment. It's really hard. There are fines that can amount to up to 8,000 euros, depending on the type of work and the kind of institution. So we have to sometimes, we cannot always make things public, so to say. Yeah.
Yeah, but how do they survive? I mean, what is the income they get?
So some people, they do have works, but they work in the black economy, so they can support themselves. Others are supported by family members, and then again, others are supported by these NGOs. For example, in Wageningen, where I worked, we gave leefgeld, so living like compensation to live, basically, that's what we called it, which was 60 euros
a week
per 2 weeks, so that's basically nothing. But we also gave them like a room, so we paid for that room, and then they had 30 euros a week to survive. And this is a problem. This is why we also started it. These people are stuck in this kind of dependency relation. So this is unhealthy. So what we want is that they are that they can just live their lives and participate, take care of themselves, take care of their children. That's what we want. So that's why we started.
Well, you mentioned problems. I mean, when you're undocumented refugees, I mean, you don't have the right to study or to work.
Yeah, and if you're if you're rejected by society,
exactly,
from all these aspects, the problem is there are a lot of problems. So, firstly, mental problems. A lot of them have, for example, a higher chance of psychosis and post-traumatic stress disorder and all kinds of other things. And if you cannot do anything, sometimes there's also a problem with drug abuse, alcohol abuse, all that stuff. So,
Concerning the legal stuff.
Yes.
Because what Anderslag is doing is fostering actually the human rights movement, you know, because if refugees don't have access to education and social cultural life, so it's...
It's a violation of
Human rights. So
exactly.
How do you deal with this as an organization? What kind of awareness that you want to raise? And
I guess the human rights framework somehow legitimizes what we do. We say it's in our opinion, the Dutch national government is violating human rights. So they are violating Article 23 and Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights. So for us, it legitimizes what we do. That's basically, we try, and it's a way of convincing other people to give access to education. It's a way of talking sense out of people,
And if you talk to politicians, for example, Dutch politicians, about these violations, so what are the official statements given by the government concerning these issues?
Yeah, so, the national government is afraid of, a pull factor. They are afraid that people will come here if we make it too easy to live in illegality or whatever.
But even mobility is a human right, according to
mobility.
The declaration. So
exactly, the
so
Charter of Palermo.
In Palermo. So he make it very clear about this, our right to mobilize in a world, beyond borders. Maybe it's a very romantic idea, but at the same time, it's our right.
Yeah.
So
personally, I'm also a global liberal. I think that we live in some kind of global apartheid, because
can you translate into English?
Global apartheid. It's institutionalized that some people have more rights than others, depending on where you were born. And this is something that I find very, very upsetting. And I think that we should challenge this idea. As a campaign, as a lobby campaign, we also try to be really tactical and strategic. And so, for example, we also use kind of right-wing arguments to back up our case. So what we say in our manifesto